Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digital applicatie. From
Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Hallo luisteraars, welkom bij de Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia. It's fijn dat u weer bij ons bent. Muhammad Ilhamsyah hier, die u live begroet vanuit Jakarta, een stad die nooit stilstaat en waar verhalen uit het verleden en het heden samenkomen. De komende 60 minuten houden wij uw gezelschap met het belangrijkste nieuws van vandaag, gecombineerd met muziek die momenteel veel wordt beluisterd. Een uitzending die speciaal is samengesteld om u te informeren, te ontspannen en te inspireren. Dus blijf vooral afgestemd, want er staat u een gevarieerd programma te wachten. In deze aflevering nodigen wij u uit voor een luisterreis langs cultuur, muziek en herinneringen die verbonden zijn met het voormalige Nederlands-Indië. U nu persoonlijke banden heeft met Indonesië, interesse toont in het dagelijks leven hier, of simpelweg even wilt ontsnappen naar een warme, tropische sfeer, bij Voice of Indonesia bent u thuis. Ter gelegenheid van deze bijzondere periode willen wij ook alle luisteraars die Kerstmis vieren, een gezegend en vredig kerstfeest wensen. Mogen deze dagen gevuld zijn met rust, warmte en verbondenheid met dierbaren, waar ter wereld u zich ook bevindt. Straks beginnen we met een beknopt overzicht van het nieuws, waarna we doorgaan met een zorgvuldig geselecteerde muziekkeuze. Blijf luisteren, want dit is Voice of Indonesia, een venster op Indonesië. Indonesië is officieel voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties of UNHRC voor de ambtstermijn in 2026. Deze nominatie kwam tot stand nadat Indonesië was gekozen door de landen van de regio Azië-Pacific. Zo maakte het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend. De definitieve benoeming wordt verwacht tijdens de vergadering van de Mensenrechtenraad op 8 januari 2026. De Indonesische regering zei dat deze nominatie het vertrouwen weerspiegelt van de regionale landen in de rol van Indonesië bij het bevorderen van mensenrechten op mondiaal niveau. Indien bevestigd, zal Indonesië de zittingen en interne processen van de Mensenrechtenraad leiden met een objectieve, inclusieve en evenwichtige aanpak. De functie van voorzitter zal worden bekleed door permanente vertegenwoordiger van Indonesië bij de Verenigde Naties in Geneve, Siddharto Suryo Dipuro. En Indonesië is momenteel al lid van de Raad voor de periode 2024 tot 2026. De regering benadrukte haar inzet voor professioneel en transparant leiderschap op het gebied van internationale mensenrechten en multilaterale samenwerking. Op 24 december 2025 heeft de Semeru-vulkaan op Oost-Java een significante uitbarsting gehad met een eruptiekolom die ongeveer 900 meter boven de kraterreeks reikte, aldus waarnemingen van de vulkaanobservatiepost. De eruptie begon vroeg in de ochtend rond 23 na 4 lokale tijd en ging gepaard met een diepe, donderende ruis. Seismografische gegevens registreerden een maximale amplitude van 22 mm over een duur van ongeveer 2 minuten en 28 seconden. Verder werd kort eerder een kleinere eruptie gemeten om 39 na 1 met een kolomhoogte van ongeveer 700 meter boven de krater. Als wolken waren voornamelijk wit tot grijs van kleur en verspreiden zich naar het noorden en noordoosten. De autoriteiten in Lumajang in de provincie Oost-Java waarschuwen lokale gemeenschappen om waakzaam te blijven vanwege de mogelijkheid van verder vallende vulkanische as en secundaire gevaren zoals modderstromen. Zij benadrukken ook het belang van het volgen van officiële waarschuwing van de rampenbestrijdingsdienst en vulkanologen om de veiligheid van bewoners te waarborgen. De prijs van antamgoud is opnieuw gestegen op de Indonesische markt. Volgens de recente noteringen bereikte de goudprijs 2.590.000 rupiah per gram, een stijging van 29.000 rupiah ten opzichte van de vorige koers. Deze ontwikkeling weerspiegelt een aanhoudende interesse van beleggers voor veilige activa te midden van mondiale economische onzekerheden en feestelijke seizoenstrends rond het einde van het jaar. Lokale marktexperts suggereren dat de stijging van de goudprijs deel te maken heeft met de volatiele financiële markten en beleggers die hun portefeuille willen diversifieren.
Cinta yang lalu tertinggal jauh. denganku, semuanya takkan bisa kembali.
Maafkan ku, tak pernah bermaksud tuk hancurkan perasaanmu. Hati kini sepi tanpa canda dan tawamu.
In het uiterste westen van Indonesië, met name op Sumatra, voorspelt het Meteorologisch, Klimatologisch en Geofysisch Agentschap voornamelijk bewolkt weer met perioden van lichte regen in steden zoals Tanjung Pinang en dichte bewolking boven Medan, Banda Aceh en Palembang. In andere zuidelijke en centrale delen van het eiland zoals Padang, Jambi en Bengkulu wordt lichte regen verwacht met mogelijk onweersbuien. Daarnaast waarschuwt BMKG voor het hoge golven tot 4 meter in de wateren voor de kust van Nias en omliggende zeegebieden, wat de scheepvaart en kustactiviteiten kan beïnvloeden. Volgens over Java en Kalimantan worden lichte regenbuien voorspeld in Jakarta, Bandung, Semarang en Surabaya, terwijl in Pontianak voornamelijk zware bewolking wordt verwacht. In gebieden zoals Banjarmasin en Tanjung Selor kan matige regen vallen, en in Samarinda moet rekening worden gehouden met regen die vergezeld kan gaan van onweer. Op de oostelijke eilanden zoals Bali, Nusa Tenggara en Sulawesi voorziet BMKG licht regenachtig weer in steden als Denpasar en Mataram, met kans op onweersbuien in Kupang. In Gorontalo wordt hoofdzakelijk zware bewolking verwacht, terwijl in Palu, Mamuju, Makassar en Manado zowel lichte als matige regen mogelijk is. Verder naar het oosten in Maluku en Papua zijn lichte regenbuien voorspeld in Ternate en Ambon. In Manokwari blijft het bewolkt, terwijl Sorong, Nabire, Jayapura en Jayawijaya regen kunnen ontvangen. In Merauke en omliggende gebieden is er zelfs kans op matige regenval. De algemene weerspatronen weerspiegelen de typische moussonregens en wisselende buien die kenmerkend zijn voor Indonesië rond deze periode.
Voice of Indonesia.
Bahagialah dengan apa yang kau punya, walau hatimu merasa semua belum sempurna. Sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu terbangkanlah tinggi, tapi selalu pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini, buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna karena kau hidup seutuhnya.
Luisteraars, u heeft zojuist geluisterd naar Catatan Kecil van Adera, een liedje dat voelt als een zachte betekenis recht uit het hart. In dit liedje neemt Adera ons mee in een intiem moment van reflectie, waarin kleine aantekeningen veranderen in grote gevoelens. De tekst vertelt over liefde die niet altijd luid of dramatisch hoeft te zijn, maar juist leeft in eenvoudige herinneringen, subtiele aandacht met zijn Warme stem en een rustige muzikale arrangement weet Adera een sfeer te creëren die kalm, edelijk en emotioneel dichtbij aanvoelt. Chatatan Kachil is een liedje dat uitnodigt om even stil te staan, terug te kijken en te glimlachen bij de kleine dingen die vaak het meest betekenisvol zijn. En na deze zachte, bijna fluisterende liefdesverklaring schakelen we over naar een liedje met een compleet andere emotionele lading. Hier komt het liedje Sadis van Afghan. Dit liedje staat bekend als een van zijn meest iconische ballads, waarin pijn, teleurstelling en een gebroken hart centraal staan. Sadis vertelt het verhaal van iemand die diep gekwetst is door liefde, maar ondanks alles nog steeds vastzit aan gevoelens die moeilijk los te laten zijn. Met zijn krachtige vocale en dramatische melodie weet Afghan de emotie van verdriet en innerlijke strijd intens over te brengen. Het is een liedje dat velen raakt, juist omdat het zo eerlijk en herkenbaar is. Van tedere herinneringen naar rauwe emoties, blijf luisteren, want het liedje Sadis van Afghan staat nu voor u klaar, hier bij ons op de radio. Geniet ervan!
Lalu sadis caramu menjadikan diriku pelampiasan cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Ganiannya caramu menyingkirkan diriku dari percintaan ini agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali sebagai cintamu. Hanya aku tempatmu kembali. Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya hanya aku tempatmu kembali.
Luisteraars, ter gelegenheid van de viering van Eerste Kerstdag op 25 december 2025 presenteert de editie van vandaag de geschiedenis van een historisch gebouw in de hoofdstad, namelijk de Jakarta Cathedraal. De Jakarta Cathedral is een katholieke kerk gelegen aan de Cathedraalstraat in Pasar Baru, Centraal Jakarta. Het gebouw staat bekend als een van de nationale beschermde cultuurhistorische monumenten en vormt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de Indonesische natie. De Jakarta Cathedraal kent een lange geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 19e eeuw. Haar oorsprong ligt in een eenvoudige kerk die in 1808 in Batavia werd gebouwd. In de daaropvolgende jaren onderging het gebouw verschillende bouwfasen, totdat het zich ontwikkelde tot de imposante neo-gotische kerk zoals die vandaag de dag bekend is. De Jakarta Cathedraal werd officieel ingewijd en geconsacreerd op 21 april 1901 door Edmundus Sibrandus Leupen. Het gebouw heeft een karakteristieke neo-gotische architectuur met hoge torens, glas-in-loodramen en artistieke elementen die een samensmelting weerspiegelen van cultureel erfgoed en de Europese architectonische esthetiek van die periode. Als een beschermd monument wordt de Jakarta Cathedraal behouden en onderhouden als onderdeel van het historische en culturele erfgoed van Indonesië. Deze status onderstreept het belang van de kerk in de ontwikkeling van het religieuze leven in Indonesië, evenals haar rol in het behoud van het nationale culturele erfgoed. Naast haar primaire functie als gebedshuis is de Jakarta Cathedraal ook een populaire bestemming voor historisch en cultureel toerisme, zowel voor lokale als internationale bezoekers. Haar ligging naast de Istiqlal Moskee symboliseert bovendien de waarden van pluralisme en religieuze harmonie in de hoofdstad. Kerstmis in Indonesië is niet alleen een religieuze viering, maar ook een weerspiegeling van de rijke culturele diversiteit van het land. Hoewel christenen een minderheid vormen binnen de Indonesische samenleving, wordt kerstmis in verschillende regio's gevierd met unieke lokale tradities die zich vermengen met het christelijke geloof. Deze combinatie maakt de kerstviering in Indonesië bijzonder en onderscheidend van die in westerse landen. In Papua bijvoorbeeld wordt kerstmis vaak gevierd met traditionele dansen, zang en gemeenschappelijke maaltijden waarin lokale gerechten centraal staan. De viering benadrukt saamhorigheid en dankbaarheid, waarden die diep verankerd zijn in de Papuaanse cultuur. In Noord-Sulawesi, vooral onder de Minahasa gemeenschap, gaat kerstmis gepaard met uitgebreide familiebijeenkomsten en het bereiden van traditionele gerechten zoals babiri carica en klappertaart. Ook in Oost-Nusa Tenggara, met name op Flores en Timor, wordt kerstmis sterk verbonden met lokale gebruiken. Traditionele kleding, regionale muziek en rituelen maken vaak deel uit van de kerkdiensten. In sommige dorpen vinden processies plaats waarbij de geboorte van Jezus wordt uitgebeeld in een lokale culturele context. Deze regionale variaties tonen aan hoe kerstmis in Indonesië niet uniform is, maar zich aanpast aan lokale tradities en culturele identiteit. Dit feest wordt daardoor niet alleen een moment van religieuze bezinning, maar ook een gelegenheid om cultureel erfgoed levend te houden en door te geven aan jongere generaties. Een ander opmerkelijk aspect van kerstmis in Indonesië is de rol ervan als symbool van religieuze tolerantie en sociale harmonie. In een land met de grootste moslimbevolking ter wereld wordt kerstmis erkend als een nationale feestdag en gerespecteerd door mensen van verschillende geloofsovertuigingen. Dit weerspiegelt het Indonesische principe van Bhinneka Tunggal Ika, dat betekent eenheid in diversiteit. Tijdens de kerstperiode werken verschillende maatschappelijke instanties en religieuze gemeenschappen samen om een veilige en vredige viering te garanderen. Moslim, vrijwilligers en leden van interreligieuze organisaties helpen vaak bij het beveiligen van kerstdiensten, het regelen van verkeer en het ondersteunen van de orde rondom kerken. Deze gezamenlijke inspanning benadrukt solidariteit en wederzijds respect tussen geloofsgroepen. Ook op sociaal niveau is kerstmis vaak een moment van onderlinge verbondenheid. Families en vrienden, ongeacht hun religieuze achtergrond, bezoeken elkaar, wisselen goede wensen uit en nemen deel aan gezamenlijke maaltijden. Deze praktijk maakt Kerstmis in Indonesië tot meer dan een religieuze viering. Het is een levend voorbeeld van hoe diversiteit en tolerantie harmonieus kunnen samengaan in het dagelijks leven.
Voice of Indonesia, de internationale uitzending van Radio Republiek Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Memang tak mudah untukmu kembali percaya setelah pahit masa lalu yang telah menyakitimu. Namun ku pastikan padamu diriku berbeda, akan ku tunjukkan padamu cinta bisa berakhir indah. Yakinkan hatimu padaku, sayangku. Aku berjanji akan selalu menjagamu, takkan ku biarkan siapapun menyakitimu. Kan ku hapus segala luka di hatimu. Mungkin aku bukan yang pertama, tapi ku pastikan aku yang terakhir di hidupmu. Maukah kau bersamaku selamanya? Namun ku pastikan padamu berbeda, akan ku tunjukkan padamu cinta bisa berakhir indah. Yakinkan hatimu padaku, sayangku. Aku berjanji akan selalu menjagamu, ku biarkan siapapun menyakitimu. Kan ku hapus segala luka di hatimu. Mungkin aku bukan yang pertama, tapi ku pastikan aku yang terakhir di hidupmu. Maukah kau bersamaku selamanya? Hati ini padamu, janji takkan ku tinggalkanmu. Ku mohon percayaku dan terimalah aku sebagai teman hidupmu. Aku berjanji akan selalu menjagamu, takkan ku biarkan siapapun menyakitimu. Kan ku hapus segala luka di hatimu. Mungkin bersama, tapi ku pastikan aku yang terakhir di hidupmu. Maukah kau bersamaku selamanya? Selamanya.
Voice of Indonesia.
Yang jaya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Di este milenium di overwinning of the sea in Behalden waren het Nusantara volk, de Melayu. Er voer geen Chinees. Het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitarnya tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Dan pinisi lahir rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoena catch of kaft catched is. Het betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Als archipelland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsystemen kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba-gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
Cetakan Pinisi verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20ste eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi-boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkonan. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Phoenici waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Paul yang sebelumnya dinamakan Polari itu mulai dinamakan Phoenici. Jadi istilah Phoenici yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya sesuatu ciptaan setelah yang namanya Phoenici itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Phoenici, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu pada tahun
het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Phoenici is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Phoenici Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Phoenici werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Phoenici werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Phoenici Nusantara missie.
Mungkin dari awal, waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di King Endok.
Wat ik me herinner was, het in de jaren 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Phoenici genaamd, is de wind sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Phoenici. We bezochten ook het Penische scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losaristand. Door ons moeten we Haris, een Penische scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Penische scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot het werelderfgoed is verklaard.
Kapal Penisi di Banang ini asalnya dari Arab, dulu pun Mbak, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka, tahun 1400.
Di Penisi Schip komt uit Arab, Bulukumba, Zuid Sulawesi. Bestaat voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Penisi schip.
Ya, kayu besi, kayu biti, kayu jati. Tiga saja jenis kayu.
Ya, ijzerhout, bitihout en tikhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik Penisi van bitihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Haris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut. De planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Penische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Penische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werelderfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt. Een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Sebuah di Nusantara kurang-kurangnya sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini barang konsumsi halaya kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van Indonesische jonge zangeres met de titel Puisi Kota, gezongen door Maudy Ayunda. Dit liedje vertelt over persoonlijke reflecties over het leven in Jakarta dat vol tegenstrijdigheden is, waar de grote stad voor sommige mensen veel kansen en dromen biedt. Maar aan de andere kant kan de grote stad iemand zich ook klein en eenzaam laten voelen. Oké, luisteraars, dit is Maudy Ayunda met het liedje Puisi Kota. Veel luisterplezier!
Sendiri rasa berlari di tempat. Jangan hiraukan kata-kata mereka.
Mungkin hidup ini memang begini, dan waktu
luisteraars, daarmee zijn we aan het einde van onze uitzending gekomen. Hartelijk dank dat u deze tijd samen met ons heeft doorgebracht en voor uw trouwe luisterbereidheid. Blijf vooral verbonden met Voice of Indonesia via onze sociale media kanalen. U kunt ons volgen op TikTok en Instagram, VOI_official, ons bekijken op YouTube via het kanaal VOI Official, en ons vinden op Facebook fanpage The Voice of Indonesia. We zijn er morgen weer op hetzelfde moment en via dezelfde frequenties op uw korte golfradio 3325 en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons altijd beluisteren via de livestream op voynews.id en via de RRI Digital applicatie, waar u ook andere programma's van Radio Republiek Indonesia kunt volgen. Aan het einde van deze uitzending willen wij graag alle luisteraars die Kerstmis vieren een gezegende en warme kerst toe wensen. Mogen deze feestdagen gevuld zijn met vrede, liefde en mooie momenten samen met uw dierbaren. Ik ben Muhammad Ilhamsyah en namens de hele redactie zeg ik u tot ziens en tot de volgende keer. Blijf luisteren naar Voice of Indonesia, uw stem vanuit Indonesië. Dag luisteraars!